Weet je, mijn favoriete lied is afgelopen jaar heel erg geweest. Het lied van Oceans. Spirit leads me. He? En dan staat dat stukje, neem me een stukje dieper mee. Daar waar mijn voeten niet meer kunnen staan. En dat is eigenlijk iets wat God aan het doen is in deze tijd. Hij neemt ons mee naar een diepere plek waar je nog niet eerder geweest bent. Een plek van overgave. Een plek waar je misschien niet eens had willen komen. Maar hij zegt, vertrouw je mij. Kies je er vandaag opnieuw voor om te zeggen, Heer, ik vertrouw u. Ook als het pad anders gaat dan ik het had gepland of dan ik het had verwacht. Vaak gaan dingen anders in het leven. Weet je, een paar weken geleden had ik een droom en ik wil hem toch met jullie delen. En ik droomde dat er over Nederland een hele grote orkaan kwam. Een soort tornado. En die was over Nederland aan het gaan. En weet je wat een tornado doet? Een tornado beschadigt. Maar een tornado haalt ook alles omhoog. Echt alles vloog door de lucht. En bij een tornado is er geen onderscheid meer. Tussen meubelen. Of tussen bomen. Of tussen bloempotten. Noem maar op. Echt alles vloog door de lucht. En als je niet uitkeek, kreeg je iets tegen je aan. En raakte je beschadigd. En toen ik wakker werd, hoorde ik een stem en die zei, zorg dat je elke dag er weer voor kiest om naar het oog van de tornado, van de storm te gaan. The eye of the storm. Weet je, dat is een secret place. Een beschermde plek. Een plek van rust en vrede om je dag in te gaan. Laat dat elke dag jouw vertrekpunt zijn. En ook al stormt het rondom je. Ook al vliegt van alles door de lucht. Ook al zeggen mensen van alles over je. Ook al gebeurt er van alles in de wereld. In je gezin. In je gemeente. In je woonplaats. In je land. Maar blijf op die plek. Blijf zoek zijn aanwezigheid meer dan ooit. En dat is echt een verlangen van God. Van kom in die plek. En vanuit die plek. Daar is rust. En daar hoor je zijn stem. Het te midden van die onrust, van die orkaan, hoor je zijn stem ook niet. En raak je in verwarring. En ga je met alle winden mee. Maar als je die plek zoekt, dan zal hij rust geven. En vanuit rust mag je weer stappen zetten. Niet bang zijn. We leven in een bijzondere tijd. In een tijd waarin God iets nieuws wil doen. En wat is hij aan het doen? Ik vraag altijd, Heer, wat bent u aan het doen? Wat bent u aan het doen in mijn leven? Maar wat bent u ook aan het doen gewoon hier, in ons land? En ik geloof dat dit een tijd is dat God aan het werk is in onze harten. Want hoe kan die werken in een gemeente? Hoe kan die werken in de wereld als hij niet eerst zijn werk mag afmaken in onze harten? Weet je, soms komen er dingen omhoog waarvan je denkt, hè? Ik wandel al zo lang met de Heer. Heb ik daar nog last van? Dan zegt de Heer, ja, maar laat het maar omhoog komen. Want ik ben dingen aan het afhechten in je leven. He, onafgehechte draden kun je niet meenemen naar je nieuwe seizoen. God wil het afhechten. Hij wil dingen afhechten, want hij wil iets nieuws gaan doen. En je kan dat oude niet allemaal meezeulen in dat nieuwe. Ja, je kan het wel doen. Maar nieuw kost oud. Als je in het nieuwe wil gaan wandelen in jouw leven, dan zul je het oude los moeten laten. Je kunt niet en het oude vasthouden en grijpen naar het nieuwe. Dan word je verdeeld. Dus het is zo belangrijk om een keus te maken. Het lied wat me zo aanspreekt is, wij verlangen naar echtheid. Ik geloof dat de wereld hiernaar verlangt. De wereld verlangt ernaar dat de zonen en de dochters zichtbaar gaan worden, gaan opstaan. Maar weet je hoe? Ze verlangen naar echtheid. Al het fake eraf, alle opsmoek eraf. Ze willen echtheid zien. Daar verlangt de wereld naar. En God verlangt er ook naar. Dat we echt gaan worden, dat we puur gaan worden zoals hij ons heeft bedoeld. Dat we weer gaan worden zoals hij ons van oorsprong heeft bedoeld. En dan ken je dat lied wel. Wij verlangen naar echtheid. En dan staat er, bewerk het. Waar? Diep in ons hart. Niet diep in het hart van de voorganger, diep in het hart van de aanbiddingsleider, diep in het hart. Nee, diep in mijn hart. En zijn wij bereid om dat te zeggen, Heer, ik verlang dat die echtheid gaat komen. Maar bewerk het maar in mij. Begin maar met mij. En daar begint het mee, met ons. Ik heb een woord voor jullie, tenminste. Ik hoop dat jullie hem kunnen ontvangen. En het staat in Maleachi en het is misschien een beetje een vreemde tekst. Maar ik wil hem heel graag noemen. En die staat in Maleachi en ik begin even in vers 1. Dat gaat erover hoe God gaat verschijnen. En misschien verlangen we naar dat God gaat komen als de zachtheid van een lam. De lieflijkheid. En dan zegt God, maar ik heb ook een andere kant. De kant van een leeuw. En ik brul over mijn erfdeel, mijn eigendom. God heeft al die veelkleurigheid in die kanten. Hij heeft de dood overwonnen. Zo'n mooi lied. Hij leeft. En dan staat hier. Dat gaat over hoe God gaat verschijnen. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. God is een weg aan het bereiden om te kunnen komen. In jouw leven, in jouw huis, in jouw geestelijk huis. En die weg bereiden, dat gaat soms anders dan we het hadden verwacht. Dan staat, plotseling zal tot zijn tempel komen, de Heere die gij zoekt. En het woord plotseling vind ik zo mooi. Want opeens is hij daar. En opeens verschijnt hij. Maar dan verschijnt hij misschien wel anders dan dat wij hem hadden verwacht. Want dan komt hij anders en dan zeggen we, ja maar Heer, zo had ik het niet bedacht. Ik wil wel dat u komt, maar als u het zo en zo en zo doet. En dan zegt hij, ja maar ik ga komen, maar vertrouw mij. Vertrouw mij, mag ik het op mijn manier doen. Niet op jouw manier. En dan gaat hij komen. En dan staat er, maar toch, wie kan de dag van zijn komst verdragen in vers 2? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want, dan staat er hoe die gaat verschijnen. Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. En hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louteren als goud en als zilver. Waarom? Opdat zij de Heer in gerechtigheid offer brengen. En dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de Heer aangenaam zijn. Als in de dagen van ouds, als in de vroegere jaren. Nou, daar staat heel duidelijk hoe die gaat komen. Hij gaat komen als het vuur en als het loog. En zeg, oh help. Want aan vuur denken we misschien wel aan die verterende werking van vuur. Maar wat staat er in Jesaja? Als jij door het vuur gaat, zal de vlam jou niet verbranden. Als je door het water gaat, oceans, dan zal je niet verdrinken. Als je door het vuur gaat, weet je, God doet op dit moment alles door het vuur gaan. En hij doet het niet om dingen in ons, om ons te verbranden of om ons eens even pijn te doen. Maar hij doet het om ons te louteren. Zodat we echt en puur worden. Kijk, als je goud in het vuur houdt, dan komt het er anders uit tevoorschijn dan dat het erin gaat. Als je goud in het vuur houdt, dan wordt het zacht en vormbaar. Als je goud in het vuur houdt, komen alle onzuiverheden uit dat goud naar boven drijven. En weet je wat die smid dan doet, die goudsmid? Die zit bij dat proces en die roomt het af. Al die onzuiverheden die naar boven komen. Als goud door het vuur gaat, wordt die druk opgevoerd. Als je kijkt naar je eigen leven. Wat gebeurt er als de druk in jouw leven wordt opgevoerd? Komt er dan nog boosheid vrij? Jaloezie, afgunst? Bitterheid, teleurstelling? Wat komt er vrij? Als je hout in het vuur legt, hout wordt zwart, verkoold tot as. Wat heb jij voor hart? Heb je een hart van goud? Of heb je een hart voor hout? Er zit een verschil in. Kijk, God weet wat hij doet. Er staat hier dat hij dit proces doet bij wie? Bij de zonen en de dochters van Levi. de priesters. Dat zijn wij. U, jij en ik. Een hoge priesterlijk geslacht. En dan zegt God, je bent goed, je bent mooi, maar ik wil je nog puurder maken. Je bent al waardevol, net als dat goud, maar ik wil je zuiver maken. Zo zuiver dat er niets, geen vermenging meer in zit, in jou zit. Niets, geen onzuiverheden die onder druk nog naar boven kunnen komen. Hè, als je in paniek raakt, wat komt er naar boven? Maar ik wil het naar de oppervlakte halen. Hè, soms kun je er zo van schrikken. Maar God zegt, dit proces is een diep proces. En waar bewerkt hij het? Diep in ons hart. Bewerk het diep in ons hart. Wat ik zo mooi vind. Hier staat, hij zal zitten. Het zilver smeltend en reinigend. Hij zegt niet, weet je, het is je eigen schuld, dikke bult. Jij gaat door het vuur en we zien wel wat er van je overblijft. Nee, hij zal erbij zitten. En hij houdt het nauwlettend in de gaten. Dat er niets te veel weg wordt gehaald. Weet je wat er in het vuur nog meer gebeurt bij het goud? Goud is een edelmetaal. Er wordt scheiding gebracht in het vuur tussen het edele en het onedele metaal. En hij zit daarbij. Toen het volk Israël ongehoorzaam was. En niet goed luisterde. En de woestijn in ging, zei God niet, gaan jullie maar de woestijn in en ik wacht in het beloofde land wel op je. Zo is God niet. Hij zegt, ik ga met jou mee. Als een wolkkolom om je te beschermen. En als een vuurkolom om je te bewaken. En als je voor een oversteek komt te staan in jouw leven, dan ga ik achter je staan om je te beschermen tegen de vijand. En ik ga voor je uit om een weg te maken waar nog niet eerder een pad was. Dat is onze God. Hij laat je niet alleen. Hij zit bij dit proces. En weet je wanneer het proces klaar is? De goudsmid gaat net zo lang door met afromen, met schoonmaken. Net zo lang totdat zijn beeldenis te zien is in het goud. Dat is wat hij vandaag de dag aan het doen is. Hij zegt, ik ga net zo lang door in jouw leven. Totdat mijn beeld te zien is in jou. In jou, in de gemeente, in het werk wat ik met mijn handen aan het doen ben. En dit is een diep proces. En halverwege het proces kunnen we zeggen, Heer, stop, stop. Kunnen we doen. Maar we kunnen ook zeggen, Heer, ik vertrouw u en ik geef me over in uw handen, want ik weet dat u niets te veel weghaalt. U weet wat u doet en ik zegen het werk wat u aan het doen bent in mijn leven. Gebruik maar mij, Heer. Haal alles maar weg. Haal alles maar omhoog wat nog in de weg zit. Hier staat dus dat hij een proces heeft met het vuur. Maar hij zal ook komen als het loog. En loog, dat gaat nog dieper dan vuur. Vuur heeft een reinigende, desinfecterende werking. Vuur heeft nog zoveel mooiere en nog zoveel meer betekenis. Daar ga ik het straks over hebben. Maar loog, dat gaat heel diep. Weet je, mijn moeder was altijd een hele moderne vrouw vroeger. En ze had een hele ouderwetse grenenkast. En die stond in de woonkamer. En op een gegeven moment vond ze die kleur niet meer mooi. En weet je wat ze deed? Ze pakte haar groene kwast en ze ging hem helemaal groen maken. En jarenlang heeft die groene kast in de huiskamer gestaan. En na verloop van jaren zei ze, ah, eigenlijk was dat gene best wel heel mooi. Ik wil hem weer terug hebben in zijn oorspronkelijke staat. En weet je wat ze deed? Ze maakte een looggoedje. Ze deed haar handschoenen aan, zo'n mondkapje voor. En ze pakte een krabber en een kwast. En ze ging terug naar die kast. En ze deed met haar kwast een strijk looggoed over die kast, die groene kast. En daarna met het krabbertje ging ze streep voor streep de kast weer terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat. Zijn oorspronkelijke kleur, zoals die was bedoeld. Dit proces. Ze stopte niet halverwege. Want dan heb je een half groene en een half gene kast. Maar ze ging door totdat het werk voltooid was. Dit proces, daar moest ik aan denken. Denk, dit gaat diep. Het vuur erover, maar logen gaat nog een stukje dieper. Staan wij God toe dat we zeggen, Heer, haal alle opsmoek. Haal alles wat ik gecreëerd heb. alles waarmee ik me heb beschermd, al die laagjes, krap ze er maar vanaf. Haal ze er maar af. Loog me er maar vrij van, zodat ik weer oorspronkelijk ga worden zoals u me hebt bedoeld. In mijn eigen kleur, zoals u me hebt gemaakt. Puur. Dat is die aan het doen. Bewerk het waar? Diep in mijn hart. Een proces. Processen zullen altijd blijven. Het stopt nooit, het is nooit klaar. Dit is een diep proces. Maar zie niet op de pijn van het proces. Maar zie hoe je hier uit de voorschijn gaat komen. Zo vaak zien we op die wilde orkaan. Zo vaak zien we op dat proces. Dat woeste water, dat vuur, die vlammen, die noem maar op, het loog. Maar kijk daar niet altijd naar. Zie niet altijd naar die pijn daarvan. Maar probeer eens verder te kijken. Hoe ga ik hier uit de voorschijn komen? Ik kom hier anders uit de voorschijn dan dat ik hierin ga. Ik zei het al, vuur heeft een werking. Kun je ook hier overheen kijken als je er middenin zit? Nou, ik wil er iets over delen. Job heeft een hele mooie tekst staan. Job zit er middenin. De ene golf naar de andere. Hij gaat er midden doorheen. En dan zegt hij iets. En dat vind ik zo mooi. Als hij het kan, kan ik het ook. Als hij het kan, te midden van die vuurproef, te midden van die smeltkroes, te midden van dit proces, als hij dan zijn ogen gericht kan houden op hoe hij hieruit tevoorschijn kan komen, dan kunt u het ook, dan kan jij het ook. In Job 23 staat dit, Job 23 vers 10. Hij zegt dan, want hij weet hoe mijn wandel is, toetste hij mij. Ik kwam als goud tevoorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor en ik hield zijn weg zonder af te buigen. Mooi hè? Zelfs als ik hier doorheen ga, toetst hij mij. Ook al zit ik midden in de situatie, ik zal hieruit tevoorschijn komen. Anders dan dat ik hierin ben gegaan, als puur goud. En je geloof gaat misschien door dingen heen. Meer geloof zal hier uit de voorschijn komen als goud. En het enige wat aan jou wordt verbrand, aan jou wordt verteerd, is alle onzuiverheden, alles wat er niet thuis hoort. Wat ik zo mooi vind, ik zei al, het vuur heeft een werking. Het vuur heeft een louterende werking, maar het vuur heeft nog meer werking. En toen ik aan het bidden was voor deze gemeente, toen liet de Heer me iets zien. Toen zei hij, weet je nog, toen je naar Italië reed met de auto. En ik reed met Eduard naar Italië. Mijn zus woont daar. En we reden tussen de landerijen door. En daar aan de rechterkant van de straat had je allemaal soort akkerbouw. En weet je wat ze deden? Ze staken alles in de fik. En er ging rook over die snelweg heen en het stonk enorm. En ik zei tegen Eduard, waarom doen ze dat? Waarom maken ze iets kapot wat goed is? Dat denk je aan. Waarom wordt iets beschadigd wat goed is? En toen zei hij, nee Esther, dit is iets anders. Dit is shifting cultivation, duur woord. Heb ik geleerd van hem hoor. Hij zegt, weet je wat ze doen? Ze maken de grond bouwrijp voor het nieuwe seizoen. Dit is een transitiefase. Het is goed geweest. De akkerbouw is goed geweest. Dat wat er is verbouwd is goed geweest voor die seizoenen. En weet je waarom ze het vuur erover doen gaan? Niet om de grond kapot te maken en alles kapot te maken. Maar als het vuur erover gegaan is, dan zakken al die kostbare mineralen, stoffen, sporen, hoe je dat ook allemaal wil noemen, die zakken naar de bodem en die maken de grond nog vruchtbaarder. Denk maar eens aan een vulkaanuitbarsting. Na een vulkaanuitbarsting, waar het lava en waar het as is geweest, dan heb je de meest vruchtbare grond. Dat is God aan het doen. Hij spaart die grond, dat is die tussenfase, zodat die grond niet uitgeput raakt. Maar dat die weer klaar wordt gemaakt voor wat er gaat komen. Zodat die grond nog vruchtbaarder gaat worden. Weet je dat God dat ook aan het doen is in jouw leven? Niets is voor niets in je leven. Zelfs als het vuur eroverheen is gegaan, dan zegt hij in al die kostbare dingen, alles wat misschien, wat je niet meer mee kan nemen naar je nieuwe seizoen, dat doe ik, hè, dat maak ik tot as. En dat as voeg ik toe aan jouw bodem, zodat je een volgend seizoen nog meer vrucht gaat dragen. We hebben ooit een oude houtkachel gehad. En Eduard is dol op vuurtjes maken, welke man niet. En dan ging hij altijd 's avonds, echt elke avond wilde hij een vuurtje maken. Maar voordat hij dat deed, deed hij iets. Dan liep hij naar die oude houtkachel. En dan haalde hij de asla eruit. En met die asla liep hij naar buiten. En dan strooide hij al dat as uit over de tuin. En dan zei ik, dat doe je toch niet? Dat ziet er gewoon niet uit. Lelijk, grijs, as. En dan zei hij hetzelfde als wat hij in de auto zei. Esther, je wil niet weten hoeveel vruchtbare stoffen hierin zitten. Mineralen, sporen. En daar dacht ik over na. Toen dacht ik, weet je, dingen zijn misschien goed geweest. Sommige dingen hebben je misschien geholpen om tot hier toe te komen. En die kun je niet meenemen naar wat er voor je ligt. En toch zegt God, ik ga het gebruiken. Waar je doorheen bent gegaan, ga ik gebruiken tot een versterking van jouw bodem om op door te groeien, om op verder te bouwen. Niets is voor niets geweest in jouw leven. Maar we moeten wel bereid zijn om die asla te willen legen. Want leeg je niet de asla in jouw kachel, in jouw persoonlijke leven, dan maak je geen ruimte voor het vuur. Waardoor je waakvlammetje weer kan aanwakkeren. Dan kan het op den duur gaan doven, je vlammetje. En je asla blijft vol zitten. Zo vaak zeggen we, deze asla, die pijn, het is eigenlijk van mij. Ja, ik ben er doorheen gegaan. Je moest dus weten, misschien zeg je nu wel, ja Esther, is lekker makkelijk praten voor jou. Maar je moest dus weten wat er in mijn asla zit. Ik ben door hele diepe dingen gegaan. Ik heb met rouw te maken gehad. He, dingen zijn me overkomen, noem maar op. En dan kunnen we die asla vasthouden en zeggen, ja, ik heb er recht op, dit is van mij. Maar zijn wij bereid om het in te leveren bij Vader God? Zijn wij bereid om te zeggen, Heer, hier is mijn asla. Hier is mijn as. Ik kan er niets mee doen. Maar u kunt alle dingen, zelfs mijn as, weer toevoegen aan de bodem van mijn leven. Met een doel. God gaat er goed mee om. En misschien ken je dat lied van Guus Meeuwis wel. Geef mij maar je angst. Ik geef je er hoop voor terug. Geef mij maar je nacht. Ik geef je de morgen terug. Nou, super profetisch liedje. Hè? Want dit zegt Jezus tegen ons. Geef mij maar eerst jouw angst. Geef mij maar eerst je zorgen. Je teleurstellingen. Beloftes die niet zijn uitgekomen. Teleurstelling op teleurstelling kan bitterheid teweeg brengen. Of zeg je nee, het is van mij. Nee, het is van mij. Het is mijn pijn. Mijn angst. Of zeggen we nee, ik kies ervoor om het aan u te geven. En dan zegt hij, en ik geef je er vreugdeolie voor terug. Een lofgewaad. Een gouden kroon in plaats van as. Maar er staat wel in plaats van. Het is niet en-en. En jouw as houden en een gouden kroon. Hij zegt in plaats van. Dus het is een eerlijke ruilhandel. En een ruilhandel, weet je wat ruilhandel betekent? Ik heb het even opgezocht in encyclopedie. Ruilhandel betekent handel drijven met een dichte beurs. Oh. Met andere woorden, dat is genade. Dat is genade, handel drijven met een dichte beurs. Dat is de ruilhandel waar we net over hebben gezongen. Forever. Dat is ruilhandel. Zijn leven, zodat wij kunnen leven. Met een dichte beurs. Mooi hè? Het vuur. Dus er zit ook een transitie in het vuur. Hè? die tussenfase, als ik in die auto alleen maar gericht was op, oh wat zonde dat ze dat vuur over dat land laten gaan. En weten ze wel wat ze doen? Ze weten heel goed wat ze doen. Want die vuur is een voorbereiding. En dat gaat vooraf aan wat er gaat komen. Vuur is een voorbereiding. Ergens doorheen gaan, door het vuur gaan, is een voorbereiding op wat er gaat komen. God kan het vuur gebruiken. Ik zeg niet dat al het vuur van God komt. Ook al is de Heilige Geest ook als het vuur. Soms kan de vijand je ook in het vuur gooien. Soms kan je in vuur terechtkomen. Maar kijk niet naar het vuur. Maar kijk hoe je hieruit tevoorschijn komt. In Psalm 66 is het geloof ik staat. We zijn door vuur en door water gegaan. Maar Gij voert ons uit in overvloed. Dus dwars door het vuur heen. Dwars door het water heen. Voert Hij jou uit in overvloed. Als je denkt aan die drie vrienden. Die gaan door het vuur heen. Er is geen kortere route dan door het vuur heen te gaan. En hoe komen ze eruit tevoorschijn? Dat is zo mooi, dat liet de Heer me vorige week zien. Hij zei, Esther, kijk eens even hoe ze hieruit tevoorschijn komen. Kijk niet naar die vlammen, maar kijk eens, er staat om dat ze tevoorschijn komen in de gunst, met favor op hun leven. Want de koning geeft ze gunst. Hij herstelt de gunst. Dus misschien ga je wel door iets heen. En zeg je, die vuurgloed is soms heel heet. En dan zegt God, ik ga je hieruit tevoorschijn halen. Glimmender, puurder als goud. En ik leg de gunst op jouw leven. Mijn favor op jouw leven. Zo kom je eruit tevoorschijn. Ik zei al, de wereld wacht op het openbaar worden van jou. Totdat jij gaat opstaan. Totdat je zichtbaar gaat worden. Daar wachten ze op. Ze smachten ernaar. En een paar weken geleden, toen ging ik met mijn zus, met mijn zusje en met mijn vriendinnen, met mijn nichtjes, gingen we naar mijn zus in Italië. En ze woont al jarenlang daar. En ze heeft het niet altijd makkelijk gehad. En ze is door het vuur gegaan. Ze heeft heel veel moeten achterlaten. En ze wonen daar en we wilden haar daar graag komen bemoedigen. En op een gegeven moment hadden we een goedkoop ticket kunnen vinden in Duitsland. En voordat we het vliegtuig instapten met z'n allen, toen zei mijn zusje tegen mij, oh Esther, het lijkt me zo mooi om een keer iemand tot Jezus te leiden. Ik zeg, nou, daar heb je nog 2,5 uur de tijd voor. Zolang als we vliegen. En ze kwam het vliegtuig in en de anderen zeiden tegen mij, oh, we gaan wel allemaal op één rij zitten hoor, gewoon lekker cozy, cozy, dicht bij elkaar. Zeg maar, stel je voor dat God ons allemaal ergens anders neerzet. En vaak verlangen we, ja, ik ga wel met jou hoor, we gaan wel met z'n allen en dan komen we binnen met z'n allen, we gaan weer weg met z'n allen, we feesten met z'n allen. En dan zegt God, ja, maar mag ik jullie gewoon even uit elkaar halen? Want ik heb daar iemand nodig en ik heb daar iemand nodig en daar iemand nodig. En zo ging dat. Dus wij zaten verspreid door het vliegtuig. En zij zat daar met het verlangen. Met het open verlangen. Heer, het lijkt me zo mooi om gewoon te delen wie u bent. Gewoon simpelweg dat. En God ziet dat. Dus wat gebeurt er? Er komt een hele grote, stoere man met een baard. Onder de tattoos. Wild haar. Die komt naast haar zitten. En hij gaat naast haar zitten en hij zegt tegen haar, hi, I'm Jimmy. En hij geeft haar een hand. En hij zegt, ik ben Margriet. En toen zei hij, nou eigenlijk heet ik geen Jimmy, eigenlijk heet ik Gabriel, Gabriel. En hij wees naar zijn tattoo op zijn arm waar zijn naam stond. En toen zei ze, nou dat is toevallig, ik heet Gabrielle van mijn tweede naam. Dus het was gelijk een klik. En ze zouden opstijgen en toen zei hij, nou ik moet je even wat vertellen. Ik heb, ja, vliegangst. En toen zei ze, weet je Gabriel, weet je wat jouw naam betekent? Jij bent een engel in de Bijbel. En weet je wat die engel als allereerste zegt in de Bijbel? Wees maar niet bang. En Gabriel werd geraakt door die woorden. Zij voelde zich op zijn gemak. En ze gingen het luchtruim in. En hun gesprekken gingen ook hoger en dieper. En ze vertelde hoe ze leefde met Jezus. Gewoon simpelweg dat. En aan het eind van de vlucht ontmoeten we elkaar weer. En toen zei ze, weet je, het was zo bijzonder. Alleen, ik heb hem niet tot Jezus kunnen leiden. Ik zeg, ja, maar daar gaat het niet om. Kijk, de een mag zaaien. De ander begiet. En weer aan een ander geeft God. Degene die de wasdom, die de oogst binnen mag halen. Ik zeg, weet je, jij hebt gedaan wat je moest doen. En iemand anders, die maakt dat wel af voor jou. En toen zei ze, nou, dan ga ik bidden dat hij op de terugweg naast jou komt te zitten. Zeg ik, nee, je weet nooit hoe God het gaat doen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar wat gebeurt er? We waren een lang weekend daar en Gabriel, de engel, hij was tenner, hij was spuiter van een bodybuilder. Hij bleek ook een weekend daar te moeten zijn, omdat die bodybuilder daar zijn ding moest doen. Dus die maandag wilden we in het vliegtuig stappen. Dus we stonden met z'n allen in de rij voor de instapbalie. En ze zei net van, stel je voor dat hij nu ook weer teruggaat. En op dat moment kijken we om en zegt, daar komt hij aan. En hij liep door die hele rij langs. En hij gaat achter mijn zusje staan en hij tikt haar op haar schouder. En hij zegt, ik zit straks weer naast jou. En zij draait zich om naar mij en ze zegt, Es, straks wil hij zijn hart aan de Heer geven. Dan haal ik jou erbij hoor, dan moet jij voor hem bidden. Zeg ik, helemaal geen probleem, doen we. En ik zat daar in het vliegtuig. Weet je, en God kent je als geen ander. Hij weet precies wat bij jou past. Dus ik stapte in het vliegtuig en ik kwam naast de Italiaan te zitten en naast een Nederlandse vrouw. En zij stapte wat verder in en zij zat dus naast een oudere man. En even later zie ik hem opstaan. Hij zat helemaal voorin. En hij zegt tegen die oudere man, ik wil daar graag zitten. U mag op mijn plek. En ik zie het oudere mannetje daar naartoe gaan. En hij naast haar komen zitten. Ik denk, oh, nou, even afwachten of hij haar niet toevallig leuk vindt. Hè? Dat kan ook. Maar ze waren aan het praten. En ik zat zo naast twee anderen. En ik zat naast een vrouw. En die vrouw die keerde zich naar mij. En zei, hoi, wie ben jij? Ik zei, ik ben Esther. Ik zeg, wie ben jij? Ja, ze noemde haar naam. Ik ben die hele vriendelijke vrouw. Ze zei, en ik ben spiritueel coach. Zeg ik, oh, wat bijzonder. Ja, hier in het vliegtuig zitten 10 vrouwen. En al die 10 vrouwen dus zijn deze week hier hebben een meditatie gehad hier. Zeg ik, oh, wat bijzonder. Ja, zegt ze. En ik ben heel heldervoelend. En ik ben helderziend. Ik zeg, dat is bijzonder. Ik ben ook heel helderziend. Maar ik noem het profetisch. En toen zei ze, oh, vertel mij. Dus ik ging haar vertellen daarover. En op een gegeven moment kwam op het punt dat ik zei, weet je wat jij nodig hebt? Je hebt een doorbraak nodig in je leven. En toen zei ze, nee, wacht. Dit woord, doorbraak. Oh, ik heb helemaal kippenvel. Weet je hoe onze week heette? De doorbraak. Zeg, ja, dat weet God. En hij wil je ook een doorbraak geven. Maar anders dan je hem zelf had bedacht. En ik begon haar te vertellen over hoe God werkt en hoe de Heilige Geest werkt. En we kwamen net op een punt uit waar ik net de diepte in kon gaan. Toen ik opeens mijn zusje over die stoelen heen zie wenken. Es, hij wil zijn hart aan de Heer geven. Zeg, nou, als hij het echt wil, stuur hem dan maar door naar de pantry. En ik zie hem opstaan en ik zie hem naar die pantry lopen. En mijn zusje erachteraan lopen. Ik denk, hij wil echt. Dus ik liep ernaartoe. En tussen die toiletten in ging ik staan. En ik keek hem aan. En weet je, ik keek verder dan wat ik voor ogen zag. Weet je dat dat is wat God doet? Wat Jezus altijd doet? Hij kan kijken en hij kan zeggen, ik zie. Wat jij niet ziet. En ik zie een gouden hart. Een zacht gouden hart. En dat is wat God me liet zien. Ik zeg, wat heb jij een mooi hart. Wat heb jij een puur zacht hart. En zei, ik hoop het zo mevrouw. Ik zeg, nee, dat heb jij. Dat zie ik. Ik zie jouw hart. En wat ben jij een lieve vader. Zegt hij, oh, dat wil ik zo graag zijn mevrouw. Ik zeg, nee, dat zie ik. Ik zeg, weet je wat er in de Bijbel staat? Zalig, gelukkig zijn de reinen, de pure van hart. Want zij zullen God zien. Ik zeg, jij gaat God zien. Je hebt zo'n puur verlangend hart. Weet je, we begonnen over hem te profeteren. Hij werd geraakt, daarboven in die pantry. En tussendoor kwam de stewardess en die zei, jullie mogen hier helemaal niet staan, want dit is alleen voor stewardessen. En mijn zusje zei, ik ben een stewardess. Is echt zo. En toen zei ze, oh, nou, in dat geval heb jij de verantwoordelijkheid. Nou, geweldig. We kregen gelijk een eigendomsrecht erbij. Ze zeiden, dank u, we zullen er goed mee omgaan. En we stonden daar. En we zeiden, weet je, wat heb jij nodig? En weet je wat hij zei? Een spiritual cleansing. Een geestelijke reiniging. Dat had hij nodig. Weet je dat de wereld daarna verlangt? Die verlangen om rein te worden, om zuiver te worden, om gereinigd te worden van binnenuit. Zeg, weet je wat je nodig hebt? Je hebt Jezus nodig. Daar, boven in het luchtruim, nam hij Jezus aan. En toen hij vroeg om die spiritual cleansing, zei ik, weet je, wij hebben de beste spiritual cleansing ever. Wij noemen hem de Holy Spirit. En ik voelde in mijn zak, en ik was helemaal vergeten bij de douane, om mijn flesje olie aan te geven. Dus ik had nog een flesje olie in mijn zak. Dus ik zei tegen hem, vind je het goed als we wat er van binnen gebeurt, dat we het van buiten bekrachtigen met een soort, ja, symboliek, door olie gewoon op je voorhoofd te smeren. Oh ja, zei hij. Dus wij een dikke fladder olie op zijn voorhoofd, als een haar plakte eraan vast. Maar hij ontving en hij werd daar, hoog in het luchtruim, gewoon gevuld door Gods geest. Weet je, God kijkt niet eerst van, hoe is jouw leven, noem maar op, dat hele rijtje. Maar hij kijkt naar dat hart. Zo'n hongerig, puur hart. En weet je, hij zwalkte terug naar zijn plaats en hij ging weer zitten. En ik dacht, ik ga weer keurig terug tussen mijn twee gesprekspartners inzitten. En opeens zegt die vriendelijke vrouw, zegt, zag ik het nou goed dat jij aan handoplegging deed? Zeg, dat heb jij heel goed gezien. En toen legde ik haar uit waarom ik het deed. En ze vond het zo bijzonder. Weet je wat God doet? God is aan het werk, maar zien wij het wel? Of zijn we zo druk met onszelf? En we kwamen uit het vliegtuig. En we kwamen uit op dat platje waar de bussen vertrokken. En daar kwam ik hem weer tegen. Gabriel met zijn geplakte haar nog op zijn voorhoofd. Samen met die bodybuilder. En weet je, die bodybuilder kwam op me af en die zei, hey, wat hij heeft, dat wil ik ook. Weet je, dat is God, hè? Dat is God. Weet je wat vuur doet? Als jij ruimte maakt in jouw binnenste, waar het vuur van God erin mag komen, waar het waakvlammetje weer mag gaan fikken. En als jij in brand staat, dan gaat het als een lopend vuurtje. Dan kan je het niet meer voor jezelf houden. En weet je waar vuur het beste fikt? In een dorre omgeving. Daar fukt het heel snel. En jij hoeft, hè, maar één keer brand te roepen en je hele buurt staat op je stoep. Als wij het vuur in ons huis hebben, waarom delen we er niet van? Als wij het antwoord in huis hebben, waarom houden we het voor onszelf? Terwijl de wereld wacht. Wacht totdat jij zichtbaar wordt. Wacht totdat jij naar buiten durft te gaan met dat wat God je heeft gegeven. Het vuur van God. Het vuur in ons. Soms ga je door het vuur heen. En ik wil jullie meenemen naar Daniël. Ik wil er toch even iets over zeggen, want er zitten hele sleutels in. Zo vaak gaan we voorbij aan de functie van het vuur. En ik wil het toch even met jullie delen. Wat de functie van vuur kan zijn. Weet je wat ik heel mooi vind? We kennen dat stuk allemaal wel, hè? Je hoeft het niet per se op te zoeken. Als je het wil, mag je thuis nalezen. Maar die drie vrienden, die gingen door het vuur heen. Waardoor? Niet omdat ze iets verkeerds deden. Heel vaak denken wij dat, hè? Ach, nu ben ik erin terecht gekomen. Heer, laat me zien wat ik allemaal nog fout doe, waardoor ik hierin terecht ben gekomen in deze situatie. Maar deze vrienden kozen om niet te buigen voor afgoderij. Kozen ervoor om niet voor de wereld te buigen. En de vijand zag dat. En die loert op je. En ze kijken toe. Hoe ga jij hiermee om? En weet je wat die vijand dan ziet? Hij ziet dan dat deze gasten trouw blijven aan God. En dan zegt hij, jullie weten toch wel dat als je blijft staan, dat je dan in het vuur geworpen wordt. Ja, dat weten we, zeggen ze. En dan wordt hij zo boos. Zo boos dat hij zegt, oké, maak het vuurtje dan nog maar 7 keer heter. Weet je dat het ook zo is, geestelijk, waar jij in staat? Als jij op jouw, op je werk, of op school, of thuis, of in je omgeving, niet buigt voor iets wat niet van God is. Niet buigt voor de wereld en voor de verleidingen van de wereld. Voor de mammon en noem maar op. En voor onreinheid. Weet je wat de vijand dan zegt? Maak het vuurtje maar wat heter. Beproeving nog groter. Nog een staartje heter. Nog een golf eroverheen. Dan ga je vast wel buigen als die 2 keer heter wordt gemaakt. Of 3 keer. Of 4 keer. Maar ze blijven staan. No way. En ze doen een hele mooie belofte. Nee, eigenlijk geen belofte, een soort, hoe zal ik het zeggen? Ze maken een statement voordat ze in het vuur geworpen worden. Want die koning, die vijand wil even weten van, je weet toch, als jij niet buigt, dat je dan in dat vuur terecht gaat komen. En ze zeggen, ja, dat weten we. En dan zeggen ze dit. Dan zeggen ze een heel mooi statement over wie God is. Vers 17. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Prachtig, hè? Job zei het toen hij er middenin zat in het vuur. Zij zeggen het voordat ze in het vuur worden geworpen. Dan zeggen ze, indien onze God, hij kan ons hier uithalen. Maar dan zeggen ze iets en dat vind ik zo'n ontzettend groot vertrouwen. Maar zelfs indien niet. Zelfs indien niet. Zelfs als God het anders doet. Zelfs als het niet gaat zoals ik het zelf had bedacht voor die tijd. Zelfs indien niet. Dan nochtans, zij het u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet zullen aanbidden. Weet je, hier staat het zo mooi. Kijk, God kan me hier uithalen. Maar zelfs als hij het niet doet, dan nochtans is hij een goede, goede vader. Dat klinkt wel als de vijgenboom niet bloeit, nochtans. Nochtans kies ik ervoor om u te aanbidden. Zelfs als het anders gaat dan ik het had bedacht. Zelfs als ik door die vuur overheen moet gaan. Zelfs al zou ik hier niet levend uit de voorschijn komen. Zelfs al een paar weken geleden is een vriendin van mij, 40 jaar, 41 jaar. Zij stond hierin. God, u kunt mij door al die chemokuren heen halen. U kunt mij genezen. U kunt het gewoon doen. Ik heb 2 kleine kindertjes. Maar zelfs als mijn weg anders gaat, dan nochtans zal ik u eren. Nochtans zal ik u aanbidden. Haar weg ging anders. Het stopte. Nee, haar leven ging door. Maar anders door. Haar man en haar kindertjes moesten achterlaten. En weet je, een paar weken geleden kwam ze bij me en toen zei ze, Esther, zei ze, ik heb een vraag aan je. Zou jij alsjeblieft op mijn dankdienst willen spreken? Ik zeg, weet je wel hoe moeilijk dit voor mij is? Maar ik doe het. Ik doe het om jouw leven te eren. En ik reed terug naar huis en toen zei de Heer iets tegen mij. Hij zei, Esther, ik wil niet alleen dat je haar leven gaat eren, ik wil dat je haar leven gaat etaleren. En etaleren is nog meer dan eren. Etaleren, dan zet je daar die mooie mantel in de etalage, waar iedereen naar kan kijken en denkt, oh, wat een mooie mantel. Maar oh, wacht even. Onder die mantel staat een prijskaartje. Oeh, wat een hoge prijs. Het was alsof God zei, noem de prijs. Noem de prijs van dit nochtans vertrouwen. Noem de prijs. Kijk eens naar je eigen leven. Misschien heb je een grote prijs betaald. En ben je door vuur gegaan. En tot hiertoe ben je gekomen. Je bent een held, want je hebt niet afgehaakt. Je bent net als deze vrienden geweest en je hebt gezegd, Heer, als ik hier uit de voorschijn kom, dank u, Heer. Dank u, Heer. Ik weet dat u het kan. Maar zelfs indien het anders gaat. Zelfs indien niet. Dan nochtans Bent u een goede papa? Bent u te vertrouwen? Dit is wat die drie vrienden deden. En dan wordt die koning, de vijand, wordt zo boos. Weet je wat hij dan zegt? Dan gebiedt hij niet de kleine jongens, maar de sterke jongens van zijn leger. Weet je dat dit geestelijk ook zo is? Als jij ervoor kiest om niet te buigen, dan krijg je niet meer te maken met de kleine issues in je leven. Maar de sterke, die komt in opstand. Die denkt, wacht even, deze gemeente die buigt niet. Oh, dan ga ik even met iets anders komen. Dan gaan ze wel buigen. Dan ga ik het vuurtje 7 keer heten maken. Maar ik stuur ook niet meer de kleine jongens, maar de sterksten van mijn leger. Wat staat er in Matteüs? Als Jezus hierover heeft, over de sterke, dan zegt hij, bind de sterke. Bind de sterke en dan zul je de huisraad kunnen redden. We hebben niet meer met kleine dingen te maken in ons leven. We hebben met sterke machten te maken. Weet je, een tijdje geleden werd ik midden in de nacht wakker. En toen zei God tegen mij, it's not carnal. Het is geen vleeselijke strijd. Het is een geestelijke strijd. En hoe gaan wij hiermee om? Gaan we hier ook geestelijk mee om? Of gaan we hier natuurlijk mee om? Het zijn geen kleine dingen meer. Het zijn issues tussen dood en leven. Tussen alles en niets. Tussen zwart en wit en noem maar op. Er is geen kleine, makkelijke, even easy manier. Maar weet je wat ik zo mooi vind? God zelf rekent af met de sterke. Want hier staat dan, omdat nu het bevel van de koning streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen, de sterke mannen, die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven hadden gebracht. Weet je, God rekent zelf af met de sterke. Hij vraagt 1 ding aan jou. En dat is, stel je op, blijf staan, dan zal ik jou de overwinning geven. En buig niet voor de wereld. Buig niet voor alles wat mooi lijkt. Mooi schijnt te lijken. En dan worden ze erin gegooid. Geboeid in het vuur gegooid. Weet je, dat vuur heeft dus een reinigende, louterende werking. Dat vuur heeft dus een werking van een voorbereiding op wat er gaat komen. Maar het vuur heeft ook een werking dat het je vrij gaat zetten. Dus als het vuur over het gaat, hier komen ze in het vuur te zitten. En het tegenovergestelde gebeurt van wat zij hadden bedacht. In plaats van dat zij omkomen, wat gebeurt er? De boeien, de touwen smelten in het vuur. Want ze wandelen vrij rond te midden van het vuur. En het vuur heeft geen invloed. Niet op hun haar, niet op hun mantel. Alleen de boeien. Alles wat jou limiteert, God rekent ermee af. En hij zegt, weet je, misschien word je wel door de situatie beperkt en in het vuur gegooid. En door die sterke gebonden, maar ik ga ermee afrekenen. En jij zult vrij te midden van dit vuur rondwandelen. Jij zult vrij worden, dwars hier doorheen. En ik zei al, er is geen makkelijke route, maar het is er doorheen gaan. Maar zie niet hoe het er is daarin. En dan te midden van die vuurgloed zegt hij, en ik laat jou daar weer niet alleen. Ik stuur mijn engel te midden van die beproeving. Ik neem je mee naar een plek waar ik mee begon, die orkaan. En dan zegt hij, ik neem je mee naar het oog van de storm, daar waar rust en vrede is. Ik neem je mee naar het oog van die vuurhaard. Een secret place waar je veilig bent. Waar ik mijn engelen rondom jou gebied. En waar je niet zult omkomen. En dan staat er hier. En zij zagen, dat is vers 27. Dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen. Dat hun hoofdhaar niet was geschroeid. En dat hun mantel ongeschonden gebleven was. Ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Nou, als je een tijdje bij de barbecue staat en je gaat dan weer naar binnen, dan ruikt iedereen dat je in contact bent geweest met het vuur. En dan heb je er nog niet eens in gestaan, maar dan ben je erbij geweest. Geen brandlucht. Je haar. En je haar is symbool van kracht, van zalving, van autoriteit. Denk maar aan Simson, een Nazireër. Van toegewijd zijn aan God. Dat zal niet verteren. En je mantel zal ongeschonden zijn. Je mantel. Symbool van je roeping, je calling. Dat wat God je heeft toevertrouwd. Wat bij jou past. Wat hij zegt, ik geef jou iets. En ik geef het aan jou. En het past bij jou. Dat geef ik jou. En ik zal erover waken. Dat zelfs al ga je nu door het vuur heen. Jouw mantel. Dat wat ik je heb toevertrouwd. Dat zal niet verloren gaan. Het zal niet smelten. Het zal hieruit tevoorschijn komen. Als goud. Anders dan dat je erin ging. En ik wil afsluiten. Met Psalm 45 een stukje. Daar staat dit. Vers 14. Louter pracht is de koningsdochter daarbinnen. Van goudbrokaat is haar mantel, haar kleed. In kleurig geborduurde gewaden wordt zij tot de koning geleid. Jonkvrouwen in haar gevolg, haar vriendinnen worden tot u gebracht. Onder vreugde en jubel wordt zij binnengeleid. En ze komen in des koningspaleis in de voorhof. Hier staat, louter pracht is de koningsdochter daarbinnen. Maar in de Engelse Bijbel staat, louter pracht is ze van binnen. Daar staat letterlijk, the king's daughter is all glorious within. Dus de glorie, als jij door het vuur gaat, is niet alleen zichtbaar aan je buitenkant, maar van binnen. Bewerk het diep in ons hart. Van binnen wordt dat goud gelouterd. Van binnen word je... worden onzuivere emoties, noem maar op, dingen die naar boven komen. Hij roomt ze af. En dan zei hij, het werk wat ik van binnen doe, dat zal van buiten aan jou te zien zijn. Van buiten zul je hieruit tevoorschijn komen als louter goud. En waar is zij doorheen gegaan? Dat staat hier voor boven, vers 11. Hoor, o dochter, en zie, en neig je oor. Vergeet het volk en het huis van je vader. Laat de koning je schoonheid begeren. Hier staat wat het haar heeft gekost. Dit is het prijskaartje. En het prijskaartje hangt aan de binnenkant van je mantel. Mensen kunnen je mantel vastgrijpen en zeggen, ik wou dat ik zo mooi kon zingen. Ik wou dat ik zo mooi kon spreken. Ja, maar ben je ook bereid om het offer te betalen? Ik wou dat ik voorganger was. Ik wou dat ik oudste was. Ik wou dat ik een positie had. Ben je ook bereid om het prijskaartje te betalen? En die hangt aan de binnenkant. En die zien veel mensen niet. Die zien maar dat kleine stukje. Zij heeft gekozen. Scheur je los van waar je vandaan komt. En wend je toe naar de koning. Dat staat in de oorspronkelijke tekst. Scheur je los. En losscheuren doet zeer. Want als je twee vellen papier op elkaar hebt geplakt. En je haalt het dan los. Weet je wat er dan gebeurt? Losscheuren zorgt ervoor dat er iets van het ene vel op het andere vel geplakt blijft zitten. Dat doet zeer. En als David zegt, ik scheur mijn hart voor de Heer. Of als de Heer zijn hart losscheurt. Dat heeft een offer gekost. Zij was bereid om hem te betalen. Om door het vuur heen te gaan en te zeggen, nochtans. Zelfs indien niet, dan nochtans bent u een goede, goede vader. En ik zal hier anders uit de voorschijn komen dan dat ik hier inging.